Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in een nieuwe uitzending van De Kerk Leeft met een nieuwe gast die vandaag niet van heel ver komt, maar oorspronkelijk eigenlijk best wel ver vandaan, ver hier vandaan is geboren. Vandaag ga ik in gesprek met Father Tully. Father Tully zal zichzelf dadelijk aan ons voorstellen, maar ik geef alvast even mee dat hij in Indië geboren is, dat hij uit een hindoe gezin komt en dat hij later christelijk is geworden en dat hij ook lange tijd in Soedan en Zuid-Soedan heeft gewoond en dat hij eigenlijk nog steeds daar geïncardineerd is. Hij is op dit moment in België omdat hij een doctoraat doet aan de theologische faculteit. Maar ik ga eerst vragen een beetje over zichzelf te vertellen en dan gaan we, denk ik, een heel interessant gesprek tegemoet. Dag, vader Tully. Dank je wel voor uw komst naar de studio.
Thank you very much, Nele.
Ja, we gaan vandaag met u een beetje in gesprek gaan over uw ervaringen en ook vooral uw achtergrond. Wilt u zichzelf misschien eerst even voorstellen aan onze luisteraars? U bent geboren in India in een hindoe gezin, hè?
Ja, wel, I come from India. I come from also a Hindu family. When I was studying, let's say, class 8 or class 9, it is around 14, 15 years old, I came in contact with the Salesians of Don Bosco.
Ja, hij zegt oorspronkelijk, dus ik ben in India geboren en ik kom uit een hindoe gezin, maar op de leeftijd van 14, 15 jaar ben ik in contact gekomen met de Salesianen van Don Bosco.
Ja, I came to know them when I was 15 years old, 14, 15, and I was very much attracted to them. Even though I was not a Catholic, I was not a Christian, I got to know them a little bit because they were very much involved in uplifting the Dalit children, especially the girls and the boys. They were giving education and so on. So I was very much impressed because I have seen other priests, other religious, they were not able to come in contact with the lower class people. But whereas these people, Salesians, were able to uplift the standards of the Dalits and the lower class.
En ze vertelt, ja, ik heb dan op mijn 15 jaar de Salesianen leren kennen en ik werd heel hard aangetrokken door hun manier van doen, omdat zij erin slaagden om de kwetsbare kinderen, jonge meisjes en jongens, die uit de lagere klasses kwamen, eigenlijk te betrekken, daar het goed voor te doen. En hij zei, ik heb ook andere priesters gekend die zich eigenlijk wat meer op afstand hielden. Maar juist deze Salesianen, dat vond ik indrukwekkend, dat zij zich echt onder de kwetsbare mensen begaven.
Ja, wel, I don't want to separate other priests from the Salesians. We all belong to one church, one Catholic church. But one thing that I have noticed when I was young, I have never seen other people, other priests, other sisters who are coming and playing are getting involved with other communities apart from the higher communities. But whereas the Salesians, I have noticed they were able to interact with the lower communities, let's say classes, and they were able to give them education. So that made me that, okay, this is something else that I am seeing. And later on, when I came to know a little bit about Bible, I have seen the life of Christ is being witnessed here. Being practiced.
Hij zegt, ik wil niet per se een onderscheid maken tussen de Salesianen en andere priesters of religieuzen binnen de kerk. We zijn uiteraard allemaal één grote familie binnen de kerk. Maar het viel mij wel op dat de Salesianen toch echt heel goed waren in het contact leggen met de lagere klassen en dan vooral ook hen onderwijs te geven. Hè. En dan later ben ik dan geleidelijk aan in contact gekomen met de Bijbel en dan zag ik eigenlijk dat zij het leven van Jezus Christus weerspiegelden.
Yeah, it's true that when I met them, I do not know Jesus Christ. I only heard there is Jesus Christ something, but later on I came to know when I started getting interaction with Father Lenz. John Lenz is a missionary from Antwerp, Morsel. from Belgium to India has come, and through him I have come to know, let us say, Christ and teachings of Bible. And it is there I have realized that some of these missionaries, they are doing what the Christ has done. So I was very much impressed by these, some of the missionaries who came from abroad and who are trying to uplift the children.
Dus hij zegt, ja, ik, op het moment dat ik de Salesianen leerde kennen, ja, ik had misschien al wel van Jezus gehoord, maar ik kende hem eigenlijk nog niet echt. En het is pas later dan dat ik mij daarin ben beginnen verdiepen, dankzij een Belgische missionaris, pater Jan Lens, die ook een Salesiaan was, uit Mortsel. Hij heeft mij dan ja, de Bijbel beter leren kennen en ook onderwezen in het geloof. En ja, ik heb dan ontdekt dat de missionarissen eigenlijk doen wat Christus deed. En dan pater Jan Lens, denk ik, ook. En zo, dus het was vooral ook het voorbeeld van pater Jan Lens.
Ja, yeah, it's true that he has given me a great exemplary life that he has shown to us. In fact, not only to me, because of him, there are many people who have become Salesians. And he really has started the education for the poor children. And I'm very happy to say that I am one of the students who received education through him. And today that I am a Salesian and I'm a priest, I'm a missionary, that I also went to different parts of the world. It's just because all this is possible because of the education and the help that I have received when I was young from him. And I'm very happy to say that when I was young, he has even paid my school fees. And I'm very grateful to him and to the Salesians that they have given me the earlier education.
Ja, hij zegt, ja, niet enkel ik, maar ook vele anderen zijn door pater Jan Lens eigenlijk aangetrokken geweest tot de Salesianen en er binnen gegaan. De Salesianen, waar hij nu zelf ook, waar pater Tuli nu ook toe behoort, zijn missionarissen over heel de wereld. En u, vader Tuli heeft zelf ook al op verschillende plaatsen gezeten als missionaris. En hij wil ook nog wel eraan toevoegen dat hij heel dankbaar is dat... dat de Salesianen eigenlijk ook, of pater Jan in het bijzonder, voor zijn studies hebben betaald. Ja, u heeft dus eigenlijk al lange tijd een band met België, al van voor u hier kwam.
Ja, yeah, it's true that even before I could come to Belgium, I had already a spiritual bonding with Belgium. That in fact, I have seen his brother, his sisters and his nieces. Once I have seen them in India. And now when I am in Belgium, that now that I am studying here, I have got a little bit contact with them. And I still know them and I come to know their family more and more. And we are not only spiritually connected, even the physically, that we are close to each other, that I have got an opportunity to visit them for some feast and to talk to them and so on. But I have received this great example from Father Lens himself. And today that I am a missionary, I also became a missionary to Sudan and South Sudan. I have worked more than 14 years just because of the exemplary life that I have seen in him. Talking to...
Ja, dus hij zegt dat hij inderdaad, al voor hij hier in België kwam, dus een soort geestelijke band had met België, omdat hij in India al kennis had kunnen maken met de zussen en familieleden van pater Lens, met wie hij nu ook in contact staat, hier nu terug in België. En vader Tuli voegt eraan toe dat het echt ja, het missionarisch zijn heel belangrijk is voor de Salesianen en dat dat ook het voorbeeld is dat hij in pater Jan Lens heeft gezien.
Ja, yeah, it's true that I have... In fact, I became a Catholic because of Father Lens. I have seen and I have witnessed a great missionary, exemplary missionary that I have seen in him. And for me, he's like a man who came to give himself to the poor people who are sacrificed.
Dus hij zegt, ja, ik moet echt zeggen dat ik eigenlijk katholiek ben geworden door pater Lens. Voor mij is hij echt, heeft hij zijn leven gegeven voor de arme mensen.
It's true that he has given his life for the poor people. And I am one of the persons who received that help from him. Not only me, there are many people who have received directly and indirectly. And I could say, as far as my knowledge, he has helped so many people and he has paid school fees for so many people and he has brought their families up. Mm-hmm. And he is really a missionary.
Hij is een echte missionaris, want ik ben bijvoorbeeld iemand die hulp van hem ontvangen heeft. Maar naast mij zijn er nog heel veel andere mensen en daarmee ook hun families die hulp ontvangen hebben. Dus ja, het was een echte missionaris. En dacht u dan, als hij dit doet, dan moet zijn geloof een mooi geloof zijn? Of?
Ja, actually, I did not believe because he has helped me. Mm-hmm. And I have seen him also deeply connected to God.
Ik ben dus eigenlijk niet geloof geworden, enkel omdat hij mij geholpen heeft, maar vooral omdat ik een diepe verbondenheid met God in hem zag.
I have seen him as a spiritual man who spends a lot of time in prayer.
Ik heb hem gekend als een spiritueel en geestelijk man die veel tijd in gebed doorbracht.
And I have seen him a man with actions and a man with prayer. He is combining both.
Hij wist daden en gebed te combineren.
So because of these things, I got attracted to him and to the Christianity.
Om die dingen werd ik dan aangetrokken door het geloof, eigenlijk door het christelijk geloof.
And to be precise, once when I was when I joined the Salesians, he has asked me, "What is your name?"
Toen ik binnentrad bij de Salesianen, vroeg hij mij, "Wat is je naam?"
And I told him, "My name is." Thulumeli and so on, I told him. And he told me, what is your baptism name?
En ik zei hem, mijn naam is Thulumeli.
Ja.
En hij zei, oké, maar wat is je doopnaam?
And I told him, what is the baptism name?
En toen vroeg ik hem, wat is dat doopnaam?
And he asked me, are you baptized?
En toen vroeg hij, ben je gedoopt?
I told him, I don't know what is baptism and I'm not baptized.
Ja, dus hij zei, ik weet niet wat het is, dus ik vermoed dat ik niet gedoopt ben.
And then after some classes and initiation that I became he has baptized us. Baptized me, then I became a Catholic.
En dan na een initiatie, eigenlijk een catechesis, ben ik uiteindelijk ook gedoopt door hem.
Ja, after that one I have followed the initial formation in Salesians. Then I became a Salesian.
Mm-hmm. Hij zegt, en dan ben ik natuurlijk in de vorming gegaan bij de Salesianen en dan vervolgens ben ik ook echt Salesiaan geworden. Wil dat zeggen dat toen u katholiek geworden bent, dat u meteen het verlangen had om priester te worden?
I want to be like him. I want to be like Father Lens.
Okay.
I never thought I want to be a priest, but I want to be like him. I want to be like him just because to help the people.
Hij zei, ik wou niet per se direct priester worden, maar ik wilde wel zijn zoals Pater Lens en ik wilde er zijn voor de mensen. En dan, Pater Lens was priester.
Hij is a priest. So I wanted to be like him. Then when I became a Salesian, when I was in the pre-novitiate, mm-hmm. I had a deep desire to be a priest.
Ja. En toen ik dan uiteindelijk in het pre-novitiaat terechtgekomen ben, toen kreeg ik ook wel echt het diepe verlangen om priester te worden.
Not only priest, but I want to be a missionary priest.
Okay. Niet alleen priester, maar vooral ook een missionarisch priester.
And it is there I expressed my desire to Father Lens. And the same year Father Lens has been transferred.
Okay. En ik heb toen mijn verlangen uitgedrukt tegenover Pater Lens en nog in datzelfde jaar werd hij overgeplaatst.
Ja, yeah. So then I expressed my desire to the following next rector and he told me, you have still time, you are still young and you finish your studies and do you know shit and so on. And when I finished my pre-novitiate, when I went to novitiate, Father Lens, again I met Father Lens in the same house.
Okay. Dus de rector die vader Lens opvolgde, daaraan vertrouwde ik ook mijn verlangen toe om missionaris te worden. Hij zei, dat is goed, maar rond eerst het pre-novitiaat af. Dat heb ik dan gedaan. En toen ik in het novitiaat terechtkwam, heb ik terug vader Lens ontmoet.
Ja, when I met him, Father Lens, I told him again that I want to be a missionary.
En ik zei hem toen opnieuw dat ik eigenlijk toch graag missionaris wilde worden.
And Father Lens told me, you still remember that you want to be a missionary.
Vader Lens zei, je weet toch nog dat je missionaris wilde worden.
And he told me, you do your no shit, then we'll talk about it.
Ja, hij zei, je doet je noviciaat en dan zullen we er nog over praten.
And when I finished my novitiate, but during my novitiate also, I used to talk to him, what is the missionary life, what has the missionary has to do, And about missionary life, I used to talk to him. And sometimes I used to listen from him the missionary difficulties.
Okay. Ja, en tijdens mijn noviciaat heb ik dan ook met hem gepraat over wat het eigenlijk betekent om missionaris te zijn. En heb ik ook wel ontdekt dat er natuurlijk moeilijkheden mee verbonden zijn.
When I, after my profession, I was sent for philosophy studies. It is there still I had that desire to be a missionary to some other land.
Ja. Na mijn professie ben ik dan nog filosofie gaan studeren en nog steeds had ik het verlangen om missionaris te worden in een ander land. Want u wilde specifiek missioneren in een ander land, bij een ander volk.
Ander volk, ja, juist. As it is true. Yeah, yeah. To go somewhere wherever my superiors send me, that I should go there, just to be a missionary there.
Ja, hij zei inderdaad specifiek naar een andere plaats, eender waar ze me naartoe zenden, naar een ander volk, om daar eigenlijk missionaris te zijn. En kan u uitleggen van waar dat verlangen komt?
Because I have seen Father Lens as a missionary, came from Belgium to India. And he has not chosen it. The superior chose for him. And he came and he gave his life for us.
Ja. Ik heb het zo gezien bij vader Lens. Hij is van België door zijn overste naar India gestuurd. En hij is uit gehoorzaamheid gekomen en hij heeft zijn leven voor ons gegeven.
And when I saw all that he has done to our people, and I said, yeah, now he has become old. It is my turn to continue his work. I always felt he is like my father. My spiritual father. So in him I have seen that missionary spirit.
En hij zei, ja, dus ik wilde zijn zoals hem. En ik heb van hem eigenlijk die missionaire geest ontvangen. Ik beschouw hem echt als mijn geestelijke vader. En ik wil ook zoals hij uitgezonden worden als missionaris.
So that seed has been planted there.
Ja, dus daar is het zaadje geplant geweest. En hoe was de reactie van uw familie op ten eerste uw bekering en dan ook nog binnengaan bij de Salesianen? En dan het verlangen om missionaris te worden.
Ja, yeah, it was never easy for my parents. Yeah. Especially for me to belong to another religion. And also add to that one to leave the country. It was very, very difficult for them. And in fact, they were a little bit disappointed that I was leaving.
Yeah. Ja, het was natuurlijk heel moeilijk voor mijn ouders. In de eerste plaats al dat ik me tot een andere religie bekende. En dan daarna nog eens dat ik naar een ander land wilde gaan.
And in fact, when I was living in 2004 to Rome and to from there Rome to, let us say, to Sudan, that time is one country, they were very, very much saddened that I was leaving.
Ja. Dus hij zei, ja, toen ik in 2004 dan weggestuurd werd naar Rome en dan vervolgens naar Sudan, dat toen nog één land was, waren ze eigenlijk wel echt verdrietig.
And they were very much sad and they told me, and they also heard, that is a year there were some missionaries who were killed in Tunisia. And it was widespread that some missionaries were killed in the Islamic country. And they were very much sad that I was going to Islamic country.
Ja, het was juist in een periode dat er heel wat nieuws tot ons kwam. Dat er missionarissen waren gedood, bijvoorbeeld in Tunesië. Dat maakte hij natuurlijk nog ongeruster en verdrietiger dat ik zou vertrekken.
And they even told me, yeah, why don't you stay back? And I told them that there is a desire for me to go. But I have never chosen to go to Sudan.
Ja, hij zei, dus de ouders vroegen of ik dan toch niet gewoon kon blijven. Maar vader Tuli zegt, ik heb dan uitgelegd dat ik echt het verlangen had om uitgestuurd te worden. Maar ik had niet het specifieke verlangen om naar Sudan te gaan, waar ik uiteindelijk ben terechtgekomen.
When I was sent to Sudan, it was the first time that I came in contact with an Africans.
Ja, voor mij was het toen ik naar Sudan gestuurd werd, de eerste keer eigenlijk dat ik in contact kwam met Afrikanen.
And also African Muslims, I came in contact with them.
En daar heb ik ook Afrikaanse moslims leren kennen.
And it was very, very, very difficult.
En dat was eigenlijk heel moeilijk, ja.
And I still remember when I went to the country, when I landed in the country, it was I have seen people with guns. I had never seen a gun. A physical gun, never seen. Alleen, only in the films I have seen it. But here I have seen life. And then the airport and outside people, there are many people with the guns. So I was scared.
Ja, en hij zei, ja, het is eerste, daar is het voor mij ook de eerste keer geweest dat ik mensen heb zien rondlopen, echt met geweren en met wapens. Ik had dat daarvoor nog nooit gezien. En ja, al toen ik aankwam op de luchthaven, en ik was best bang toen ik daartoe kwam.
And I was saying to myself, have I made a good decision or not?
Ja, en ik zei bij mezelf, ja, heb ik nu wel een goede beslissing gemaakt eigenlijk?
And I was, first 2 days were very sad days for me, because I wanted to go back.
Ja, de eerste 2 dagen, zei hij, waren eigenlijk best wel droevige dagen, want ik wilde eigenlijk teruggaan, ik had een beetje schrik.
And I was saying to myself, have I made a good decision, or this decision came out abruptly, have I really thought about it? And yeah, I was a little bit disgraced.
Ja, hij zei dus, ik had me echt de bedenking van, heb ik nu wel een goede beslissing gemaakt? Heb ik dat goed onderscheiden? Ja, ik was echt wat ontzet.
And one thing is made me to be strong, to come back to life is, after 1 week, there was a possibility for me to call to India.
En hij zegt, ja, ik moet zeggen, het ding dat mij eigenlijk terug tot leven heeft gebracht, om zo te zeggen, was omdat ik na 1 week de gelegenheid heb gehad om terug naar India te bellen.
That time my director was an Italian priest. And he asked me, are you calling your parents?
En mijn rector was een
Italian priest.
Italiaanse priester. En hij wou mij de mogelijkheid geven om naar mijn ouders te bellen.
And I told him, no, I'm calling my spiritual father.
En hij zei, nee, vader Tuli zei, nee, ik wil liever met mijn geestelijke vader bellen.
And I called Father John Lenz.
En ik heb vader Jan Lenz dan gebeld.
And I spoke to him over my 1 week life.
Ja, en ik heb hem toen, ja, mijn leven in de eerste week in Sudan eigenlijk verteld en toevertrouwd.
And he told me, did you pray sufficiently? Are you praying sufficiently?
En hij zei tegen mij, heb je genoeg gebeden? Bid je genoeg?
And he told me, whomever you meet, you try to find God in them. Whomever you meet, try to find God in them.
En hij heeft mij de raad gegeven, wie je ook tegenkomt, tracht om God in hen te ontdekken.
And I have taken his advice seriously. And I said to myself, and he told me also, be happy. God wants you to be cheerful all the time.
En ik heb zijn advies ter harte genomen en ook nog dat hij zei, Wees blij, wees vreugdevol. God wil dat je blij bent.
He told me, if you are not happy, you try for 1 month. If you are not happy, then you can come back.
En hij zei, ja, probeer het 1 maand. En als je na 1 maand echt niet gelukkig bent, dan kan je nog terugkomen.
That 1 month never came back.
En die ene maand is gepasseerd en de vraag is nooit meer opgekomen.
And I have been so happy.
En ik ben zo gelukkig geweest.
That God gave me this opportunity to work in Sudan and South Sudan.
Dat God mij de mogelijkheid heeft gegeven om te werken in Sudan en Zuid-Sudan.
And I was able to contribute something to the poor children in South Sudan.
En dat ik de gelegenheid heb gehad om iets bij te dragen voor de arme mensen in Zuid-Sudan en Sudan. We gaan er even tussenuit voor een stuk muziek en dan spreken we dadelijk heel graag verder over de tijd in Sudan.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Tuli, Indiër van de geboorte, Salesiaan geworden, eigenlijk onder invloed van een Belgische missionaris, pater Jan Lens, en met het grote verlangen om missionaris te worden. En daardoor is hij eigenlijk in Soedan en Zuid-Soedan terechtgekomen in 2004. In het begin een beetje terughoudend, maar al heel snel met heel veel vreugde. U bent daar 14 jaar geweest. U bent op dit moment ook nog altijd... U valt nog onder het bisdom eigenlijk van Soedan en Zuid-Soedan.
Ja, I still contact with them. I still contact. I'm still trying to help some girls to get educated. And it is there I had the great opportunity to serve the poor people.
Ja.
And yeah.
Hij is nu dus in België voor studies, maar hij zegt, ik ben nog steeds in contact daar om te proberen mensen te helpen, ook jonge meisjes voor onderwijs. En hij zegt, ja, ik heb daar echt de gelegenheid gehad om de armen te dienen. En we zullen het nu hebben over die periode daar.
It is there when I was there. I was not a priest when I was sent there. I was still a seminarian. And as a seminarian, I came in contact with a lot of young people.
Ik was nog seminarist toen ik naar daar gestuurd werd. Ik was nog niet priester gewijd. En als seminarist kwam ik natuurlijk veel in contact met jonge mensen.
And it is there I have seen how the young people are abandoned. They are left alone by themselves.
En ik heb daar gezien hoe de jonge mensen volledig aan hun lot worden overgelaten.
And I was saying to myself, this is the work of God to me.
Ja. En ik zei toen bij mezelf, dit is het werk dat God van mij verlangt.
And one of the things that I have learned from Father Lens is, when he came to my country, he learned the language.
En een van de dingen die ik geleerd heb van Pater Lens, is dat hij mijn taal heeft geleerd toen dat hij naar ons land is gekomen.
And now that I went to Sudan and I have decided to learn Arabic.
En toen ik dan zelf naar Soedan ben getrokken of gestuurd, heb ik besloten om het Arabisch te leren.
And I have learned Arabic and through it I was able to communicate to people.
En ik heb dat door het Arabisch te leren heb ik de mogelijkheid gekregen om met de mensen echt te praten.
It was very difficult for me in the first place to learn another language, but I said to myself, if I really love them, I should learn. And sincerely, I have loved them, so I learned the language.
Ja. Hij zei, het was echt niet zo evident in het begin om het Arabisch te leren, maar ik zei tegen mezelf, als ik echt van deze mensen wil houden, dan moet ik hun taal leren. En dat is uiteindelijk ook gelukt.
And somehow I picked up the language and I was very happy. And in 2007, when I was supposed to make my perpetual profession, EVIC prophecy, they told me, can you make it in India? I told them, no, I want to make it in Sudan because I belong here.
En dan in 2007, toen ik daar 3 jaar was, was het tijd voor mijn eeuwige professie. Ze hebben me dan gevraagd, wil je het in India komen doen? En zei, nee, ik wil het liever in Sudan doen, want hier ben ik thuis.
And I was so happy that for my final profession, there were many young people came. From there, 2 of them became Salesians.
En hij zei, ja, ik was heel gelukkig toen er heel veel jonge mensen ook aanwezig waren op mijn eeuwige professie. En 2 daarvan zijn ook zelf Salesianen geworden.
So I was very happy that through me, at least somehow them received the vocation.
Ja, en hij zei, ik was heel gelukkig om te zien dat ook door contact met mij mensen hun roeping hebben ontdekt.
And later on, when I became a priest, it was quite difficult for me because that was the time Sudan and South Sudan is becoming a separate country.
Ja. En later dan, toen ik priester ben gewijd, was het een heel moeilijke periode, want dat was de periode dat Sudan en Zuid-Sudan eigenlijk zijn afgesplitst, dat 2 landen zijn geworden.
And the superiors asked me, where do you want to go?
En mijn overste vroegen dan, ja, naar welk van de 2 wil je gaan?
He told them, send me wherever you want.
En ik heb gezegd, ja, stuur mij naar waar jullie maar willen.
They asked me, you have to choose it.
En toen zeiden ze, nee, jij moet kiezen.
I told them, I leave myself to you. I'm at your disposal. Choose what is good for me. I'm ready to obey.
En hij zei, nee, ik lever mij over aan jullie goeddunken en ik ben klaar om te gehoorzamen en te gaan waar jullie me sturen.
So I was sent to South Sudan.
Ik ben dan naar Zuid-Sudan gestuurd.
And I have worked there as a parish priest sometime.
En ik heb daar een tijd lang als parochiepriester gewerkt.
In 2013, during my my time as a parish priest, the war broke out in Sudan.
En dan in 2013, toen was ik parochiepriester, toen is de oorlog uitgebroken.
And it is there, I still remember the date, December 16th, 2013.
En ik herinner me de exacte datum nog, dat was 16 december 2013.
There was a big fight between the president and the vice president.
Toen was er een groot conflict tussen de president en de vicepresident.
And on that day itself, there are thousands of people have been killed.
En rond die datum zijn er duizenden mensen vermoord.
So that day, I just finished my evening prayers.
Die avond was ik net klaar met mijn avondgebeden.
And we were going for supper.
En wij gingen eten, avondeten.
That we are hearing a lot of gunshots, bombs. Falling everywhere, people are screaming and there are a lot of killings were taking place.
En toen hoorden we veel geweerschoten plots en het geluid van bommen die vielen. Er zijn die avond veel mensen omgebracht.
And it was very difficult for us to know what is happening around us.
Ja, en het was voor ons heel moeilijk om te bevatten wat er eigenlijk allemaal aan het gebeuren was.
So some people were shouting, we thought maybe shouting somewhere, but they were banging in the doors.
En sommige mensen waren aan het roepen en op de deuren aan het kloppen.
And so when I came out to check what happened outside.
En toen ik naar buiten ging om te kijken wat er aan de hand was.
On the same day there were more than 6,000 to 7,000 people were waiting at our house.
Op dat moment waren er 6,000 to 7,000 mensen aan onze deur aan het wachten.
And we decided now where to keep all these people.
En toen zeiden we, waar kunnen we al die mensen opvangen?
The same day we opened our church.
Die dag hebben we onze kerk overgedaan.
We removed the tabernacle from that place.
We hebben het tabernakel weggehaald uit de kerk.
And we removed the altar from there.
En het altaar.
And we made the people to sleep in the church.
En we hebben de mensen dan in de kerk laten slapen.
So the church became a refugee camp.
Ja, de kerk werd dus eigenlijk een vluchtelingenkamp. En de mensen kwamen naar jullie omdat ze bescherming zochten, zich veilig voelden bij jullie.
Ja, people came to us because first of all we are a priest and second thing we are missionaries.
Ja, de mensen kwamen naar ons in de eerste plaats omdat we priesters waren en missionarissen.
And because they were also scared to go to the local priest because they belong to one tribe or the other.
En ze hadden schrik om naar de lokale priesters te gaan omdat die deel uitmaakten van de ene of van de andere etnie.
So it was an ethnic fight and priests unfortunately also belong to one tribe or the other.
Ja.
And people were afraid to go to the local priests.
Ja. Dus net omwille van dat etnische conflict hadden de mensen schrik om bij de lokale priesters te gaan omdat zij gewild of ongewild daarbij betrokken waren door hun afkomst en daarom zijn ze in het bijzonder naar ons, naar de missionarissen gekomen.
So that day, so many people came and it was very difficult for us to feed.
Ja. En dus die dag zijn er dan duizenden mensen gekomen en het was heel moeilijk voor ons om hen eten te geven.
I would say it's like a blessing in a disguise.
Hij zei ik zou het eigenlijk een zegen in vermomming noemen.
We were getting ready for a camp, for the youth camp. We were expecting almost 1,000 children.
We waren ons op dat moment eigenlijk aan het voorbereiden voor een jeugdkamp waarop we zo'n 1,000 kinderen verwachten.
And we were expecting 1,000 children for 5 days.
En we verwachten 1,000 kinderen voor 5 dagen.
And we have brought food for all of them for 5 days.
En we hadden dus al eten verzameld voor al die kinderen voor 5 dagen.
And because of this war, children could not come, so we were giving the food to these people who came to stay with us.
Ja. En door de oorlog konden de kinderen natuurlijk niet naar ons komen en hebben we dat voedsel kunnen geven aan de mensen die bij ons onderdak zochten.
So it was one day was okay, second day was the third day onwards we were not able to feed them because we don't have anything to feed.
Ja. Hij zei dus het was goed voor de eerste 2 dagen natuurlijk, maar de derde dag hadden we niets meer om hen eten te geven.
After 5 days, the war reached our compound.
Na 5 dagen was de oorlog eigenlijk tot aan onze deur.
And on that day, I still remember, around 8:30, 9 o'clock in the evening.
En op die dag, rond 8 uur... 8:39, dus rond 8:30, 9 uur in de avond.
I just called my parents.
Belde ik naar mijn ouders.
And I told them, I love you so much.
En ik belde hen om te zeggen van dat ik zoveel van hen hield.
If I don't see you, thank you very much.
En als ik jullie niet meer zie, ik wil jullie bedanken voor alles.
On that day, there was a big fight took place in our own compound, near to our compound.
Ja, op die dag zelf vond er een groot gevecht plaats vlakbij waar we verbleven.
And thousands of people have been killed.
En daarbij zijn duizenden mensen gedood.
I still remember that I was also involved in the mass graves. I was burying the mass graves.
En ik was ook betrokken bij het begraven van de mensen. Er waren echt massagraven.
And unfortunately, some bodies we have to burn them because it was decay.
Ja. En sommige van de lichamen hebben we echt moeten verbranden omdat ze al aan het ontbinden waren.
So that 1 week was a very terrifying experience that I have received.
Ja. Dus die week was voor mij echt ja, een heel, heel beangstigende, ik denk dat ik mag zeggen bijna traumatiserende ervaring.
Yeah. So because of that one, it was very difficult for me and we didn't have sufficient food, so we were only giving them like a porridge.
Ja. En we hadden ook dan niet genoeg eten om aan de mensen te geven, dus we gaven hun een soort papje.
And like that, we never had a plan to start a refugee camp, an IDP camp for the people.
Ja, we hadden daar helemaal geen plan voor bedacht of zo om een vluchtelingenkamp eigenlijk te onderhouden en op te vangen.
And now the number has become more than 10,000.
Op dat moment ging het al om meer dan 10.000 mensen.
And being a missionary priest, I happen to have some contacts with the UN.
With the?
UN, United Nations.
Ah, ja, ja. En omdat ik missionaris was, had ik natuurlijk wat contacten met de Verenigde Naties.
And I was able to contact UN people and UNESCO people.
Ja.
That we are having people here, can you try to help them out?
Ja, en ik heb natuurlijk dan contact gehad met de mensen van de VN om te vragen of ze die mensen konden helpen, hè, onze vluchtelingen.
Unfortunately, they told us these people don't belong to the larger tribe, like Nuer or Dinka.
Ja, en ze zeiden tegen ons, ja, deze mensen maken geen deel uit van de grotere stammen.
Like Nuer en Dinka.
Nuer en Dinka zijn twee namen van die stammen.
Ja, yeah. And that we can't take them to the bigger camps.
We kunnen hen dus niet naar de grotere kampen meenemen.
And they have to leave the place they still.
Dus ze moeten gewoon ja, de plaats verlaten. En ze konden niet naar de grotere kampen, omdat men schrik had voor conflict dan?
Ja. If they go to the bigger camps, they don't belong to that tribe and they can kill them also.
Okay. Dus ja, omdat ze niet tot die grotere stammen behoorden die in de grotere vluchtelingenkampen zaten, liepen ze het gevaar om daar ook vermoord te worden.
So that is the time I was forced to stop a camp. I was forced to start an IDP, a refugee camp.
Ja, en op dat moment was ik echt eigenlijk verplicht om echt een vluchtelingenkamp te beginnen.
And I was saying to myself, when I look back now, let us say 10 years now, when I look back and say, it is the hand of God that I started the camp.
En hij zei, als ik nu terugkijk, het is bijna 10 jaar geleden, dan moet ik erkennen dat het eigenlijk de hand van God is geweest die me ertoe gebracht heeft om dat kamp te beginnen.
I still remember when I started the camp, there were many people who were against me.
En ik weet nog, op het moment dat ik het kamp wou starten, dat er veel mensen tegen waren.
And they told me, it is not the duty of a priest to look after these works.
En omdat ze zeiden, van, het is niet de taak van een priester om dat soort werken te doen.
It is a priestly duty is to preach, to baptize, to do the administer the sacraments, not to look after these children.
Ja. En ze zeiden, ja, nee, de taak van een priester is om te preken, om doopsel te doen en om de kinderen te onderwijzen. En niet om dit soort dingen te doen.
And I was saying to myself, when I was in the same situation, Father Lens did not leave me out.
En toen heb ik tegen mezelf gezegd, nee, want toen ik in een moeilijke situatie zat, heeft Pater Lens mij niet losgelaten. Hij heeft mij net geholpen.
And it's now my turn not to leave them by themselves.
En het is nu mijn taak om hen niet in de steek te laten.
And that is the reason, one of the reasons that I have started the IDP camp.
En dat is een van de redenen dat ik het vluchtelingenkamp ben gestart.
And it has more than 20,000 people staying there.
En het heeft meer dan 20.000 mensen die daar verblijven tot op de dag van vandaag.
Now maybe it has reduced to 10 to 15.000.
Still, ja.
Yeah, still.
Ja, dus nu nog altijd een 15.000 mensen.
And from there I was so happy that I have when I was director of a camp and a parish priest, and I have always encouraged the children to study.
En hij zegt, ik ben nu ook heel gelukkig, want terwijl ik dan priester was en tegelijkertijd eigenlijk ja, directeur van een vluchtelingenkamp, heb ik wel altijd ervoor gezorgd en de kinderen aangemoedigd om te blijven studeren.
Especially I made it a compulsory for the girls to get educated.
En ik vond het ik heb vooral de meisjes ook ondersteund om zeker zich te laten onderwijzen.
And when I told them it is a compulsory education, most of the Sudanese they were not happy that I made it a compulsory education for the girls.
En de meeste mensen in Sudan waren eigenlijk niet blij dat ik ook onderwijs voorzag voor de meisjes.
Because girls are only expected to work, cook.
Omdat er van de meisjes enkel verwacht wordt dat ze werken, koken.
And to raise children.
En kinderen grootbrengen.
And also to serve man.
Ja, en mannen eigenlijk ten dienste te staan.
So that's what the women is expected to be.
Ja, en dat is wat de verwachtingen zijn van een vrouw in dat land.
But I said to myself, no, this is not the case. It has to be done here. So I have encouraged all the girls to go to the school.
Ja, en hij zei, ja, dat kunnen we niet laten gebeuren. En ik heb alle meisjes aangemoedigd om naar school te gaan.
And it was very difficult because in the beginning to send them to school because you know, education is quite costly in Sudan.
Ja, en het was niet gemakkelijk om u naar school te laten gaan, want het onderwijs is echt wel kostelijk in Sudan.
So I have stretched my hands far and wide.
Dus ik heb mijn handen eigenlijk ver en wijd, letterlijk vertaald, uitgestrekt.
And we managed to build two schools for them.
En we hebben twee scholen voor hen kunnen bouwen.
And two primary schools.
Twee basisscholen.
And one secondary school.
En één middelbare school.
And now I was happy that most of the children are getting educated, especially girls.
En ik ben nu heel blij dat op dit moment de kinderen echt onderwijs krijgen, en in het bijzonder de meisjes.
And at present I am also staying in Belgium. I'm also looking after some children, especially those who are studying in the university and nursing.
En ik volg op dit moment vanuit België nog altijd enkele van die studenten, vooral zij die universiteitsstudies doen en verpleegkunde.
Ja, yeah. So I'm happy that given the chance how the girls are getting education and how they are improving life, I see them as the future leaders in the country.
Ja, yeah. En hij zegt, ik ben zo blij eigenlijk om te zien dat er echt van die meisjes nu universitaire studies en verpleegkunde doen, omdat zij volgens mij echt de toekomst kunnen zijn van het land.
I always feel the stone which was rejected has become the cornerstone.
Ja, de steen die verstoten is de hoeksteen geworden.
And I always, when I look at these girls and the boys who are coming up, I always see, this is the hand of God. This is what God wants us to do.
Ja. En altijd als ik dan die jongens en meisjes ontmoet, dan besef ik dat God hier zijn hand in heeft en dat hij dit van ons verlangt als priester, dat wij dit ook doen.
I was so happy that the people who told me this is not the work of God, that is not the work of Salesians, this is not the work of a father. And now today they are telling me this is the real work of God.
Ja. Ja, ik ben ook heel blij dat die mensen die toen eigenlijk tegen waren, die zeiden van dit is niet wat een priester moet doen, dat ze nu ook wel de hand van God erin herkennen.
So that is the reason I always say we do what God wants us to do.
Ja. En daarom zeg ik ook altijd we doen wat God van ons verlangt.
I always say God has got different plans and different ideas for us. We have to cooperate and collaborate with the hand of God.
Ja, God heeft verschillende plannen voor ons en wat we moeten doen en wij moeten gewoon samenwerken met God.
When I look at these children and the refugee camp or the IDP camp where I have worked, more than what I gave them, I have received from them. I have received what is I have received to be happy.
Ja. Hij zegt ja, wat ik als ik kijk naar die kinderen in die vluchtelingenkampen, dan besef ik vooral dat ik heel veel van hen ontvangen heb, namelijk hoe je blij moet zijn.
And also they taught me how to have the deep trust in God.
En hoe je een diep vertrouwen in God moet hebben.
And there are women who walked more than 200 kilometers to reach our camp.
En er zijn vrouwen die meer dan 200 kilometer hebben gewandeld om tot ons kamp te komen.
And their own companions, maybe their own family members were killed and raped on the way.
En waarbij hun eigen familieleden gedood of verkracht zijn op de weg.
And when they reached our camp, when I asked them, how did you, I mean, are you safe and how do you feel?
Ja, en als ik hen dan vroeg als ze toekwamen bij ons, ben je veilig en hoe voel je je?
And they all, most of them have told me, we thank God we reached safely.
En de meeste daarvan zeiden me, ja, we danken God, we zijn God dankbaar dat we hier veilig zijn geraakt.
I was always saying to myself, if I were to be in that situation, I will thank God.
En ik heb mij dan, ik vond het confronterend en heb mezelf de vraag gesteld van, als ik in hun situatie zou zitten, zou ik God nog bedanken?
That is where I have learned to be grateful to God and to trust God deeply.
En daar heb ik geleerd om dankbaar te zijn tegenover God en hem diep te vertrouwen.
So that is one of the reasons that I said this, that God wants me to do what, to do the work, I mean, to do the, for the poor children, no?
Ja. En dat was voor mij ook een bevestiging dat ik het werk wilde doen voor de armen, bij de armen, bij de kinderen van God.
And many people have asked my own companions, my own colleagues, my own Salesians, some of them asked me, why do you still have to look for these children and help? Why do you need to support them? I always say, I have received help when I was young, because of which I'm able to live. It is my turn to help the others who cannot help themselves. Mm. So the children whom I am helping, I always tell them, when you become big, help the other.
Ja. Ja, en als ze mij vragen waarom ik er nog altijd zo mee bezig ben om die arme mensen te helpen, dan zeg ik gewoon, ja, ik ben ook geholpen geweest en ik sta nu waar ik sta omdat men mij geholpen heeft. Dus daarom wil ik ook de anderen helpen in nood, de armen. En ik zeg hen dan ook dat ze later hetzelfde moeten doen, dat ze ook de armen moeten helpen.
So I like to combine the works of faith and the works of action. When we combine these two together, we give a big gift to God and to our brothers and sisters.
Ja. En ze zegt, ik vind het juist heel belangrijk en ik hou ervan om de werken, de concrete daden en de geestelijke dingen te verenigen, omdat we zo echt het werk van God doen. En ja, als ik dan denk aan Don Bosco, jullie patroonheilige, hij heeft dat ook zo gedaan, hè?
Ja. In our own Don Bosco, St. John Bosco also did the same thing. His life is for the poor children, poor young people. He gave himself.
Ja.
And recently when Pope Francis has gone to South Sudan, he said the same thing too.
Ja. In recent toen Paus Franciscus naar Zuid-Sudan is gegaan, in Sudan heeft hij hetzelfde gezegd.
And he told us the church is for the poor people.
En hij heeft toen gezegd, de kerk is er voor de arme mensen.
And church stands with them.
De kerk is bij, staat hem bij.
And it's journeying with them, it is walking with them.
En wandelt samen met hen, gaat met hen op weg.
You are never alone.
Je bent nooit alleen.
God is with you.
God is met u.
The church is with you.
De kerk is met u.
So I always say to myself, as long as I'm alive.
En dus ik zeg tegen mezelf, zolang als ik leef.
My life is for the poor children.
Behoort mijn leven de arme kinderen toe.
That is the reason when I became a priest, I have chosen one motto.
En toen ik priester ben geworden, heb ik één motto uitgekozen.
I will follow you, Lord, wherever you send me.
Ik zal u volgen, Heer, waarheen u mij ook zendt.
And now that I'm in Belgium also.
En ook nu ik in België ben.
I'm just a student here.
Ik ben hier nu gewoon als student.
I don't need to learn the Dutch language.
Ik hoef de Nederlandse taal eigenlijk niet te leren.
But I have learned language.
Maar ik heb de taal toch geleerd.
And I go to different churches in Leuven to celebrate Mass.
En ik ga naar verschillende kerken in Leuven om de mis voor te gaan.
Because I have received so much from the church.
Omdat ik zoveel van de kerk heb ontvangen.
I want to give back.
En ik wil dat ook teruggeven.
And the little help that I received, I want to give back to the people.
En het beetje help dat ik gekregen heb, wil ik teruggeven aan de mensen.
So that is, I'm happy that God has given me this opportunity. That to serve his people. And wherever he leads me, I'm ready to go.
Ja. En ik ben heel dankbaar dat God mij al de gelegenheid heeft gegeven om deze mensen, zijn volk, te helpen. En ik zal gaan waarheen hij mij ook stuurt. Ja. En na uw studies hier in België, weet u al waar u terecht zal komen?
Ja, I would like to 99% go back. But I still listen to my superiors because I say to myself, where you send me, suppose if there is a need somewhere, I go back.
Okay.
Because I speak quite many languages, so wherever there is a need, they ask me, I go back.
Yeah.
But I would like to go back.
Yeah.
Given the possibility, I would like to go back. But I will never choose it. Wherever they send me, I go. But still, my heart is in Sudan. I live for them. I want to help them. I want to uplift the women.
Yeah. Ja, hij zegt, als ik zelf mocht kiezen, dan zou ik 99% zeker terug naar Sudan gaan na mijn studies. Maar zoals ik al zei, mijn motto is eigenlijk waarin u mij ook zendt, daar zal ik gaan. Dus ik heb de openheid, ik ken ook verschillende talen. Dat moesten ze mij ergens anders nodig hebben, dat ik ook daar naartoe wil gaan natuurlijk. Maar mijn hart is wel bij de mensen in Soedan. En ik denk heel veel aan hen en vooral ook aan de vrouwen daar die nu onderwijs volgen en dat ik ook altijd wil blijven ondersteunen. Een vraag die in me opkomt, vader, u zei in het begin, toen ik toekwam, de eerste week in Soedan, was ik bang. Ik had nog nooit een geweer gezien. U heeft dan die oorlog meegemaakt, van heel nabij. Bent u nog bang geweest? En hoe kan u dat plaatsen? Is dat God die u nabij is geweest?
Ja, I was in the first week I was very, very bang, I'm very afraid. After my priest ordination, I was also kept in prison.
Oké, dus hij zegt ja, de eerste week dat ik er was, was ik heel bang, zoals ik heb verteld. Maar na mijn priesterwijding ben ik ook in gevangen gezet.
And it is there I have seen someone who was hanged. First time seeing someone who has been hanged.
En dan heb ik gezien hoe iemand eigenlijk geëxecuteerd is, opgehangen. Dat is de eerste keer dat ik dat heb meegemaakt.
And before his death, I also have seen, he made a confession to me.
En ook voor hij dan is terechtgesteld, heeft hij bij mij gebiecht.
And I said to myself, why did God bring me to... I was always blaming. Why did he bring... I just became a priest. Why did he bring me to prison? What is the reason? I don't understand. But when I saw that this man was going to be hanged after 2 days, he asked me, are you a priest? I said, yes. Can I make a confession? Yeah. I was really actually sad. But I said, look, I will be available. I was available. I have nothing to do, so I was available also. Then after his death, I was deeply reflecting. Maybe God has got his own plans that he brought me.
Dus hij zegt, ja, ik begreep niet. Ik was eigenlijk een beetje opstandig zelfs van waarom ben ik nu priester gewijd en kom ik dan in de gevangenis terecht? Wat is Gods bedoeling daarmee? Maar dan heb ik dus die man ontmoet die 2 dagen later zou opgehangen worden, die aan mij vroeg, bent u priester? En ik zei, ja, ik ben priester. En hij wilde dan biechten bij mij, dus ik heb zijn biecht kunnen horen. En dan achteraf heb ik bij mezelf er echt over nagedacht en heb ik beseft van, misschien heeft God gewoon altijd zijn eigen plannen.
So it is there my faith has been deepened. In different moments, my faith has been strengthened, deepened. Mm-hmm. And I said to myself, it's only when we are available to God, God will do a lot of miracles with us.
Ja. Hij zegt, ja, dus het is in verschillende golven gegaan, maar mijn geloof is echt heel hard verdiept in Soedan. En als wij ons helemaal beschikbaar stellen aan God, dan kan hij wonderen doen in ons leven.
And I was saying to myself also, no, in my life, this almost now 20 years as a Salesian, I was saying to myself, if only through me, coming from a very a lower class, coming from a poor family, coming from, let's say, in a dorp somewhere there, coming from there, if God can do something, God can do to any one of us any miracles. God can use any one of us. And it's only that we have to be available to God.
En ik heb tegen mezelf gezegd, als God iets kan doen met iemand zoals ik, die eigenlijk uit een gezin van lage klasse kwam, met armoede, met weinig kansen op het eerste gezicht, dan kan God met iedereen wonderen doen als we ons openstellen voor hem, als we ons beschikbaar aan hem stellen.
As in the Bible it is said, no, if he wants, he can use even the stones to do the good works. So he has used me to do his work.
Zoals de Bijbel zegt, zelfs met de stenen kan je goede dingen doen. Zo heeft God mij ook gebruikt om goede werken te doen.
So my only wish is, as long as I am alive, wherever I am, I want to give my life to the poor people.
Yeah. En ik heb dus gezegd, waar ik ook ben, mijn hele leven lang wil ik mijn leven geven aan de arme mensen.
Whether it be in Sudan, India, Belgium, wherever I am. Yeah. Not only poor people, spiritually poor, physically poor, and any poor in the sense, not only I'm talking materially poor, yeah, but even spiritually poor. That is one of the reasons that I have learned a bit of Dutch, to be available to the people to do service, to be a spiritual father.
Ja. Ja, want hij zegt dus, ik wil overal beschikbaar zijn voor de armen. En dan heb ik het eigenlijk niet alleen over de materieel armen, maar ook de armen van geest. Ik ga eerlijk zijn dat ik daarom ook Nederlands leer, om ook beschikbaar te kunnen zijn voor ja, de mensen die geestelijke noden hebben, zoals hier in België. Ja, want ik kan me inbeelden dat in België ja, het een heel ander soort armoede is dan in Sudan of in India.
Ja, ja, sure, ja. Hier is, it's a first-class country. Ja. But there are still people who are poor, spiritually poor, not only material, but even spiritually poor. Ja. That was one of the reasons that I go to different churches and I always tell the people that I'm available for the bikhtan,
yeah,
for the confessions, I'm available. And also, wherever people ask me for a mass, by God's grace, I have never said no.
Yeah.
I'm always available, even the people ask me for mass. So through this, I say to myself, I'm available. I'm available to give myself.
Dus ik wil mij beschikbaar stellen, ook hier in België. Daarom dat ik overal waar men mij vraagt om de mis te komen doen, dan wil ik ook de mis komen doen. Ik wil nooit iets weigeren. Ik wil me volledig beschikbaar stellen. Ik stel ook altijd voor, als ik ergens de mis doe, dat ik beschikbaar ben voor de mensen om biecht te horen, die wensen. Dus het is een beschikbaarheid voor de armen, zowel de materieel armen als de geestelijke armen.
Ja, dat is one of the reasons that I have learned myself is through different experiences, not only in Sudan, in India, even in Belgium, that Egypt, different places where I was there. I have learned is once we are available, that is the beginning of a miracle taking place. Once you decided that I want to be available to the people, it's already miracles are taking place. We are cooperating with God.
Yeah. Dus hij zegt, wat ik eigenlijk echt heb geleerd in alle plaatsen waar ik ben geweest, hij spreekt ook over Egypte bijvoorbeeld, is dat als wij beschikbaar zijn, als wij ons overgeven aan God, dan kunnen de wonderen plaats hebben.
So I'm up to now I'm so grateful to God that God has used me to do his ministry here on earth. I'm happy and I only pray that he uses me more and more and he also gives me that big heart to help the poor. Not only material way, even the spiritual way.
Ja. Dus hij zegt, ja, ik dank God dat hij mij al heeft willen gebruiken om goede werken te doen. En ik vraag hem ook dat hij mij meer en meer wilt gebruiken om de armen nabij te staan.
I always keep in my mind the motto of Don Bosco. St. John Bosco said, for you I study, for you I work, for you even I'm ready to lay down my life, give up my life.
Ja.
So it's same thing with me. For the poor people, I study hard for them. I work hard for them. And my life is for them.
Ja. Dus hij zegt, het is een beetje zoals het motto van Don Bosco. Voor u leef ik, voor u studeer ik. Voor u wil ik zelfs mijn leven geven.
Ja.
En zo kijk ik ook naar de... Zo zie ik het ook tegenover de arme mensen. Voor hen wil ik leven, voor hen wil ik studeren, voor hen wil ik sterven. Vader Tuli, dank je wel voor de hele mooie, aangrijpende getuigenis ook. Wij hebben soms geen idee van de dingen die er allemaal gebeuren in de wereld. Of die concrete verhalen, die komen toch echt wel binnen. De tijd is bijna om, maar ik zou je toch nog wel de vraag willen stellen. We zijn bij Radio Maria. Heeft Maria ook een plaats in uw leven en in alles wat u heeft meegemaakt?
I have got my rosary here. Ja. This rosary, I received it in 1999.
Hij toont mij nu de rozenkrans die hij rond zijn hals draagt en die hij ontvangen heeft in 1999.
It was given to me by my mother.
Ik heb die van mijn moeder gekregen.
And she told me, yeah, this is my small gift to you.
En ze heeft toen gezegd, dit is mijn klein geschenk aan u.
From 99 till now, there is no day I slept without saying rosary. I pray rosary a lot. And all the works that I did it, it's through Mary. I always believe I have got strong devotion to Our Lady. And also Don Bosco said, no, have devotion to Mary, help of Christians, and you will see the miracles.
En hij zegt, een prachtige getuigenis, dat hij sinds hij die rozenkrans heeft ontvangen in 1999 tot vandaag eigenlijk geen enkele dag de rozenkrans niet geweten heeft. Hij bidt die heel veel. En hij zegt, alles wat er is gebeurd, alles wat ik gedaan heb, dat is mede dankzij onze lieve vrouw, die Don Bosco ook de hulp van de christenen noemt en aan wie ik eigenlijk alles toevertrouw.
Ja, yeah, he always have this strong devotion to our Blessed Mother. Even when I was in prison, I had a very strong devotion. I always prayed my rosary. And mostly when I started this refugee work, and I said to, I prayed a lot. And I said, Mother, you want it? Do you want me to continue? I have a lot of questions from everywhere, but I have trusted. And one of the things is that when I have received some medals of Our Lady, and I went to the IDP camp, refugee camp, and I threw the medals everywhere in the camp so that no harm can come to them. And I was so happy that nobody died within the camp. Naturally, they died, but nobody died through arms. But other places, there are many people have been killed, but nobody died as long as I was there. Now I do not know, at least as long as I was there. I have never heard that people have been harmed.
Yeah. And you mean the miraculous?
Yes.
Ja.
Ja.
Dus hij vertelt, ja, ik heb altijd een heel sterke devotie tot onze lieve vrouw gehad. Ik heb ook toen ik in de gevangenis was, altijd eigenlijk tot haar gebeden, veel de rozenkrans gebeden. Bij de tegenwerkingen die ik heb ervaren in het werk dat ik deed, heb ik ook altijd aan haar gevraagd, ja, moeder, is dit wat ik moet doen? Is dit het wat je van mij verlangt? En, zegt hij daarboven, heb ik ook eigenlijk al... Ja, van de wonderbare medaille op een heel concrete manier gebruik gemaakt in vertrouwen. Zo heb ik bijvoorbeeld verschillende van die medailles in het vluchtelingenkamp gegooid of gelegd. En hij zei, wonderbaarlijk is daar niemand door de wapens gestorven. Uiteraard van ouderdom of door ziekte, door gewone natuurlijke dingen wel, maar er is niemand door de oorlog zelf om het leven gekomen.
When also the dead sickness came there, is like a... contagious sickness, a cholera came there. Many people have been killed. But in our camp, we did not have many possibilities. So what we did is, we have really asked the people to pray every day, evening hours. In our camp, we have got both Christians, Muslims, and African traditional religion women. They were there. But we have asked women and children to come every day around 6 o'clock. And we used to pray rosary together.
Want hij zei, ja, we hebben ook ziektes gehad die de kampen teisterden, zoals cholera. Maar we hebben gevraagd aan de vrouwen, vooral aan de vrouwen en de kinderen, om elke dag om 6 uur te komen bidden, om het kamp te beschermen. En het was eigenlijk een kamp waar zowel christenen als moslims als inheemse, traditionele religies samenleefden. En we hebben hen gevraagd om toch elke dag te bidden.
And in the beginning, many did not come, but slowly, many came, and many of the women have joined. And I have seen a living miracle is that one. None of them have died there.
Yeah.
None of them have died because of their sickness. Naturally, people have died. So all these experiences have made me, normally a strong devotion to Mother Mary. It has made me more and more.
Hij zegt, ja, in het begin kwamen er niet veel vrouwen binnen, maar geleidelijk aan kwamen er meer en meer binnen. En hij zegt, wonderbaarlijk, er zijn uiteraard mensen gestorven, maar niet door de epidemie, door de ziekte die we daar gehad hebben. En al die kleine of grote dingen die ik heb ervaren en meegemaakt, hebben mijn vertrouwen in het gebed en in onze lieve vrouw alleen maar versterkt.
And I was so happy that many of them, later on, they also got converted. And I never asked them to get converted. They themselves have been converted.
Ja, dus hij zegt, en daarna zijn er ook heel vele van die mensen uiteindelijk bekeerd en christen geworden. Ik heb hun dat nooit gevraagd. Het is nooit een voorwaarde geweest voor welke hulp dan ook, maar er zijn er toch vele bekeerd, wat natuurlijk mij gelukkig maakt.
And I was happy that God was using us. Mother Mary was with us. And I am happy to say that everything that I did it through Mary. Because in all my works that I did, Mary was present. Mother Mary was present. And even here in Belgium, I tell people a lot, especially the prayer group where I go, I always tell them, believe in Mother Mary. She will intercede for us. She will go to her son and she will bring everything for us. Have devotion, have devotion.
Ja, samengevat, hij zegt, ik vertrouw het iedereen toe en ik zeg het ook iedereen... Heb vertrouwen op onze lieve vrouw. Heb een grote liefde voor onze lieve vrouw. Zij brengt al onze gebeden bij haar zoon. Zij spreekt voor ons voor. En door Maria wordt alles mogelijk. Dank u. Dank u wel.
Thank you very much.